Welkom bij de podcast We zijn net mensen. De podcast over ontwikkelingsstoornissen als autisme en ADHD. Mijn naam is Jiels en in deze podcast ga ik mij verdiepen in autisme en ADHD, deel ik mijn eigen ervaringen en geef ik andere mensen met een ontwikkelingsstoornis zoals autisme en of ADHD een stem. Daarnaast ga ik in gesprek met professionals en deskundigen om zelf meer van het onderwerp te leren, maar ook om meer bekendheid over ontwikkelingsstoornissen in de maatschappij te creëren en om taboes te doorbreken. Ik heb er in ieder geval zin in en wens jou heel veel luisterplezier. Hoi lieve luisteraars, heel erg leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van We zijn het mensen. En vandaag is hier te gast Lisa Laus van Autisme Positief Bekeken. Welkom. Ik vind het echt ontzettend leuk dat je hier bent. Toen ik mijn podcast aan het oprichten was, moest ik eigenlijk gelijk aan jou denken. Want wij kennen elkaar eigenlijk persoonlijk niet heel erg lang. We hebben elkaar vorig jaar in Utrecht voor het eerst ontmoet. En eigenlijk kennen we elkaar wel via social media al best wel lang. Klopt,
ja,
toch?
Ja, klopt.
En dat is eigenlijk ontstaan dat uit mijn hoofd in de zomer van 2018 ben jij begonnen met een blog. En die blog heette zo ook Autisme Positief Bekeken.
Ja, klopt, ja.
En dat is ook de periode geweest dat ik in eerste instantie ook begon met bloggen. Ik ben daarna een klein jaar mee gestopt. Jij bent daar altijd wel fanatiek mee doorgegaan.
Ja.
Superleuk. En voor de mensen die jouw blog nog niet kennen, waar blog jij precies over en wat is voor jou de reden geweest om te starten met bloggen?
Waar ik precies over blog, ik blog eigenlijk over van alles in relatie tot mijn ervaringen met autisme. Ik schrijf verhalen over wat ik meemaak en het kan dus soms heel spontaan zijn dat ik bijvoorbeeld in de trein onderweg iets bedenk en dat ik denk van wauw, ja, dat moet er echt op. Iets wat ik heb meegemaakt, gedichten waar ook mijn ervaring in zit. Ja, dat is net wat er spontaan eigenlijk een beetje opkomt. Dus het is van alles wat. En ik begon eigenlijk met bloggen omdat ik heel graag mijn verhaal al wilde delen. En dat was al sinds 2016 dat ik heel graag mijn verhaal wilde delen. En ik werd een soort van uitgenodigd om mee te werken aan een boek. En daar heb ik met heel veel plezier voor geschreven. Maar dat is uiteindelijk helaas niet. Daar is helaas niet wat van terecht gekomen.
Oh, jammer.
Ja, dat is wel jammer. Ja, allemaal omstandigheden van degene die die dat had georganiseerd. Mm-hmm. En toen dacht ik daarna van ja, ik wil eigenlijk wel mijn verhaal blijven delen. Want dat schrijven, dat beviel mij wel. Ik zat zo'n beetje van ja, wat kan ik ermee doen? En uiteindelijk is daar dus mijn pagina uit ontstaan. In het begin op Facebook. En nu heb ik ook sinds 2020, maart 2020, een eigen website. En sinds februari 2019 volgens mij mijn Instagram. Dus dat loopt nu een stuk lekkerder. En ik ben er nog steeds mee bezig. Ja, wel wekelijks eigenlijk.
Ja, echt heel leuk. Het is inderdaad heel divers. Je blogt inderdaad over echt van alles en nog wat. Over moeilijkheden, maar ook echt wat ik heel mooi vind, ook echt over hele positieve dingen. Zo heet jouw pagina natuurlijk ook. En dat vind ik juist heel leuk, omdat ik best wel veel negativiteit erover lees. En eigenlijk ben jij de eerste pagina geweest omtrent autisme die ik volgde. Heb gevolgd. Omdat in 2018, ik weet nog dat ik toen informatie ging zoeken over autisme. En dat was toen echt veel minder dan tegenwoordig. Tegenwoordig dan kijk ik op Instagram en je toetst autisme in. En je komt echt op echt heel veel pagina's terecht.
Ja, ja.
Maar als ik dan kijk wanneer die pagina's zijn ontstaan, dan is het overgrote deel vanaf 2020 ongeveer. Sommige 2019. Enkeling 2018. Maar jij begon daar inderdaad al een stuk eerder mee. Ja. Dus dat is wel echt super tof. En zou je verder nog kunnen voorstellen naast je blog?
Ik ben dus Lisa Laus. Ik ben 23 jaar en ik studeer nu in Amsterdam pedagogiek. En ik ben aan het afstuderen. Specialisatie is jeugd- en gezinswerker. En ik wil later heel graag gaan coachen in het onderwijs. Mm-hmm. Ik heb ook de minor coachen en begeleiden gevolgd. Ik volg hem eigenlijk nog steeds. Dat is wat ik eigenlijk doe. En daarnaast schrijf ik heel graag. Ik vind wandelen ook superleuk. En afspreken met vrienden, diamond painten, muziek luisteren. Eigenlijk heel divers. Ik zing ook graag. Helaas kan ik totaal niet zuiver zingen.
Maar ik wou dat zeggen. Wil je even een stukje zingen? Of
nee, dat ga ik de luisteraars niet aandoen natuurlijk. Nee, maar ik vind het wel superleuk om te doen. En ontspannen, dat doe ik heel graag.
Oh, door middel van het wandelen ook. En djembe.
Ja,
toch?
Ja,
dat doe je ook.
Dat vergeet ik bijna. Ik heb gisteren nog les gehad, dus hoe kan ik dat nou vergeten? Ja. Ja, dan ben je lekker met je hoofd ergens anders. Je bent ritmisch bezig. Ja, mijn ritmegevoel is best wel prima. Ja. Dus ik vind het ook leuk om dan met anderen in contact te zijn, samen te spelen. Ja, vind ik heerlijk om te doen.
Ja, echt heel leuk. Ja. En je studeert pedagogiek. Daar gaan we het straks denk ik nog verder over hebben. Vind je het goed als ik even terugga naar het begin?
Ja.
Jij hebt dus de diagnose autisme. Hoe is jouw diagnose tot stand gekomen?
Dat is een hele goede vraag. Ja, ik kreeg de diagnose volgens mij toen ik een jaar of 4, 5 was. Dus ik heb dat zelf niet bewust meegemaakt. De diagnose was officieel PDD-NOS. Mm-hmm. Dat is nu eigenlijk wel wat verouderd. Nu heet het vaak gewoon ASS, autisme spectrumstoornis. Mm-hmm. Maar toen was dat nog verdeeld. Ja. Dat begon, ja, ik heb me laten vertellen dat het begon met dat mijn moeder wel door had van, hey, ze ontwikkelt zich anders dan wat de bedoeling is. Mm-hmm. Dus daar is zij achteraan gegaan. Toen zijn er onderzoeken uitgevoerd. En daar kwam uiteindelijk de diagnose uit. En zelf ben ik mij er pas bewust van geworden toen ik naar de middelbare school ging. Mijn ouders hebben mij niet over de diagnose verteld. En daar ben ik eigenlijk wel heel blij mee. Want ik kon supergoed meekomen op de basisschool. Ik heb daar echt een toptijd gehad. Maar ja, dan kom je op de middelbare school. En dan is het toch allemaal opeens anders. Je bent eigenlijk weg uit je vertrouwde omgeving waar je 8 jaar lang wel in bent geweest. Tenminste, dat hoop ik voor de meesten. Mm-hmm. Ja, dus toen ben ik eigenlijk bezig geweest met, ja, wat is autisme dan precies voor mij? En ja, dan loop je toch tegen die sociale vaardigheden aan. Mm-hmm. Dat ik dacht van, ja, hoe moet ik nou een gesprek beginnen met mensen in mijn klas die over make-up en over jongens praten, terwijl ik daar helemaal niet mee bezig was. Oh, ja. Ik denk, ja, hoe pak je dat dan aan? Dus toen kwam ik er wel achter van, hé, ik ben daarin anders dan anderen.
Mm-hmm. En je zegt ook van, jouw moeder kwam er dus als eerst achter. Waarom merkte ze aan jou dat jij je zeg maar anders ontwikkelde dan de meeste leeftijdsgenoten?
Ja, dat kwam dus doordat ik wel heel snel al goed kon praten. Maar ik kon pas heel laat lopen. Dat motorische bleef heel erg achter. Ik kon volgens mij pas lopen toen ik 2 jaar en 8 maanden was. En dat scheen toen ook dat ik in 1 keer ging lopen en dat het ook gewoon gelijk goed ging.
Ook bijzonder.
Ja, dat is heel bijzonder. Waarschijnlijk, maar dat heb ik nu nog steeds wel eens. Dan wacht ik totdat ik zeker weet dat ik iets kan en dan pas voer ik het uit. Dat zal toen ook wel geweest zijn. Mm-hmm. Ja, en dat was eigenlijk best wel afwijkend, vond zij. Dus daar wilde zij mee aan de slag gaan. Ik kon ook pas heel laat fietsen. Ik kon echt fietsen toen ik denk ik bijna 10 was pas. Oh, ja. Dat ging dus ook in 1 keer opeens heel vlot. Daarvoor wilde ik dat echt nooit.
Was het dan ook gewoon echt niet kunnen? Of was het ook gewoon een kwestie van niet willen?
Ja, het was ook een kwestie van niet willen. En ook niet precies weten hoe het moet. Ja, fietsen. Je zou zeggen dat is niet super moeilijk. Je stapt op je trappers en je gaat er vandoor. Mm-hmm. Maar er zat voor mij een heel denkproces achter. Van, wil ik dat wel? En nee, ik heb er toch nog geen zin in, dus dan ga ik het niet doen. Heel koppig was ik waarschijnlijk ook toen. Ja, en op een gegeven moment was het zo van, ja, nou, nu heb ik er zin in. En nu denk ik dat ik het wel kan. En dan doe ik het gewoon. Ja, dat is eigenlijk best wel bizar als ik er zo aan terugdenk. Maar ja. Zo ging dat eigenlijk een beetje. Dus dat vooral het motorische week wel best wel af. En ook toen ik begon op de basisschool, had ik ook helemaal geen behoefte aan om met anderen te gaan spelen. Ik wilde ook eigenlijk niet naar school. Ik zag het zelfs als een straf. Ja, de kleuterjaren. Daarna ging dat wel veel beter hoor. Maar dat was vooral iets wat in mij zat. Mm-hmm. Dus dat was heel lastig, dat sociale stuk ook vooral.
En hoe zijn ze daarmee omgegaan?
Hoe zijn ze daarmee omgaan? Mijn moeder die probeerde er wel voor te zorgen dat ik met mensen ging spelen. Ze hoefde nog niet per se bij me thuis te komen of dat ik naar hun toe ging. Maar ze deed heel erg haar best om ervoor te zorgen dat ik me lekkerder voelde op school. Ze ging zelfs in het eerste jaar ook vaak mee naar school als een soort hulpjuf. Ja. En uiteindelijk kon ze steeds wel iets eerder weg, want voelde ik me steeds vertrouwder op school. Mm-hmm. En volgens mij ging het vanaf groep 2 ook gewoon, ja, een stuk beter. En daarna ben ik school ook echt heel tof gaan vinden. En wilde ik zelfs, als ik ziek was, naar school gaan, wilde ik niks missen.
Oh ja.
Dus dat is uiteindelijk wel helemaal goed gekomen. Maar ja. Ik weet niet alles meer 100% zeker, maar dit is waar we het thuis wel over hebben gehad. Ja.
Ja, nou in ieder geval wel fijn dat je verder wel een goede basisschooltijd hebt gehad.
Ja.
Heeft school daar nog verder iets in betekend? Of ging het toen eigenlijk een soort van automatisch goed dat dat niet nodig was?
Ja, dat ging eigenlijk volgens mij vanzelf wel goed. Ik kan me niet echt herinneren dat school hier veel in heeft betekend. Het kan zijn dat er wel hulp is geweest vanuit school. Ik denk het haast niet. Maar ik heb ook wel juffen en een meester gehad die er wel heel goed mee omgingen. Die me eigenlijk niet anders behandelden dan de rest. Nee. Dus ja.
Dat is wel fijn, denk
ja,
ik.
Dat vond ik echt super fijn. Want ik voelde me ook eigenlijk helemaal niet anders. Ondanks dat ik vooral in de eerste jaren van de basisschool vaak aan het fladderen was. Weet je wel, met je handen schudden als een soort stim, autistisch trekje. Mm-hmm. Ja, iedereen had het door, behalve ikzelf. Maar zelfs daar, dat hoorde er gewoon bij. Zo zagen ze mij gewoon. Mm-hmm. Als iets wat bij mij hoorde. Ja, ik werd daar gezien als Lisa.
Ja.
Dus dat was echt heel fijn, ja.
Ja, heel fijn. Ook door klasgenoten werd het allemaal gewoon goed opgevangen en...
Ja, dat werd allemaal goed opgevangen. Ja, ik kwam bij dat fladderen er zelf een keer achter dat de klasgenoot zei van... Ja, Lisa, doe eens zo. En dan met je handen fladderen. Toen dacht ik even van, doe ik dat dan? Maar ja, blijkbaar deed ik dat toen.
Gewoon onbewust.
Ja. En dat was helemaal niet dat diegene dat mij ermee wilde pesten of zo. Maar die vond het gewoon leuk dat ik dat deed. En ik had het zelf helemaal niet door. Dus ja, toen ben ik er ook gelijk mee gestopt. Ik denk van, nou, dat kan nu echt niet meer hoor, maar...
Oh ja, maar is dat niet ook dat je jezelf dan een soort van inhoudt? Op een gegeven moment merk je dan niet dat je denkt van... ik heb eigenlijk wel de behoefte om dat te doen, maar ik doe het maar niet. Want dat is toch een beetje raar of zo?
Ja, ik heb dat wel gehad. Dat ik echt denk van, daar voel ik zoveel energie en dan wil je dat het liefst uitschudden. Nou, nu heb ik dat dan niet meer.
Nee.
Maar dat had ik toen wel. Dus dan deed ik dat thuis bijvoorbeeld wel, maar niet op school. Ja, ik weet niet. Ik kon dat toen best wel goed onder controle houden. Mm-hmm. Maar als je dan bijvoorbeeld ook filmpjes ziet van mij van vroeger. Ik was constant aan het zingen. Dat moest ook vooral van mijn moeder. Die wilde altijd dat ik ging zingen. Oh ja. Ik weet ook niet waarom. Maar waarschijnlijk omdat ik toen blijkbaar een hele schattige stem had. Maar ik zat ook de hele tijd te schudden.
Ja, ik heb wel een filmpje van jou gezien. Dit jij gedeeld op Instagram. Volgens mij van een step uitpakken of zoiets.
Ja, klopt. Daar was ik helemaal gek van. Toen was een van mijn special interests.
Oh,
ook toen met de step hele dorp onveilig maken.
Ja, heel leuk.
En dan hoorde hij mij ook praten. En ja, ik vind het eigenlijk ergens wel weer schattig. En aan de andere kant denk ik ook van, oh, wat een rot stem.
Maar je eigen stem terugluisteren is sowieso... Ik denk dat bijna iedereen dat wel vindt, dat het gewoon verschrikkelijk is. Ik bedoel, dit is nu mijn vierde aflevering. Ik heb ook proefopnames gemaakt en mijn eigen stem, het went niet.
Nee, precies. Nee, voor mijn opleiding heb ik ook dingen op moeten nemen. En dan zie ik mezelf, dan hoor ik mezelf. Dan denk ik, sla dat nou op. Maar dan krijg ik er uiteindelijk een voldoende voor. Dus dan ben ik al helemaal tevreden.
Ja, precies. Ja. En wisten klasgenoten op de basisschool, wisten zij van jouw autisme af? Is dat eigenlijk ooit ter sprake gekomen? Of is dat meer iets... wat je voor je hield en wat je ouders ook voor je of voor zich hielden?
Nee, ze wisten dat niet op de basisschool. Op de middelbare school trouwens ook niet. En nu weten de meesten trouwens ook nog niet. Mm-hmm. Dat is wel iets wat ik in de eerste instantie een beetje voor mij hou. Mm-hmm. En ik schrijf er dus graag over, ik deel er graag over. En ik kan er ook prima over praten. Maar het is bij mij heel erg van, voel ik me dan fijn genoeg bij diegene? Het is heel erg op gevoel.
Mm-hmm.
Voel ik me fijn bij diegene om daarover te praten? Weet ik zeker dat dat in ieder geval een beetje oké over gaat komen? Ja, daar ben ik dan heel erg in mijn hoofd mee bezig als ik erover wil praten. En eigenlijk gaat het 9 van de 10 keer gewoon hartstikke goed. En dan denk ik achteraf van, waar maakte ik me nou zorgen om? Want het is gewoon helemaal prima en leuk en alles.
Mm-hmm.
Nee, maar ik ben daar dus best wel voorzichtig mee. Dus ik schrijf wel vrij open erover. En dat is inmiddels ook een stuk minder lastig dan toen ik er net mee begon. Toen dacht ik ook van, wat wil ik nou eigenlijk precies laten zien? Wat wil ik delen en wat wil ik liever privé houden? Ja, en nu denk ik van ik schrijf iets en ik plaats het. En dan vind ik het juist mooi als het kwetsbaarheid ook laat zien.
Mm-hmm.
Ja, dus dat vind ik ook best wel krachtig. Maar daarover praten, dat is dan toch weer iets anders of zo. Ja.
En hoe is dat contrast dan? Want aan de ene kant, je zegt het ook van, ik doe dat echt op gevoel. Als ik me goed voel, dan kan ik daar prima over praten. Maar op internet ben jij natuurlijk super open. Als ik jou opzoek, dan is eigenlijk die blog is het eerste wat ik zie. Ben je dan niet bang dat mensen je gaan googlen en dat mensen dan jouw verhaal daar meteen dan zien. En dat is dan van tevoren ook al een soort beeld van jou creëren. Zonder dat jij zelf, zeg maar, het jouw verhaal hebt gedaan.
Nee, daar ben ik eigenlijk helemaal niet bang voor. Nee, ik ga er ook niet vanuit dat mensen mij googelen. Ja, je weet het natuurlijk niet. Nee. En als mensen mij wel googelen, ja, dan vinden ze dat. En dan is dat helemaal prima. Ja. Dan vind ik het juist leuk als mensen daarover beginnen. Of daar vragen over gaan stellen. Nee, ik ben niet bang dat mensen ook van tevoren een beeld over mij gaan vormen als ze googelen. Ja, en als dat gebeurt, dan is dat zo. Maar daar heb ik nog nooit iets van gemerkt in ieder geval.
Nee, gelukkig.
Ja, maar gelukkig.
En dan de stap naar jouw middelbare school. Daar merkte je dus wel van, oh, ik ben dus wel anders dan leeftijdsgenoten. Hoe ging je daar toen mee om?
Ja, ik was best wel onzeker daarover in die tijd. Ik dacht echt van, wat moet ik hiermee? Wat wil ik precies? En ik had ook niet echt aansluiting bij mijn klasgenoten. Ik werd niet buitengesloten of gepest. Dat wil ik heel graag even uitsluiten hier. Nee, maar ik had niet echt een klik. Dat voelde ik niet echt. Ja, mijn klasgenoten waren er. Maar ik viel ook niet zo op in de klas, volgens mij. Zeker niet in de eerste anderhalf jaar. Ik ben gestart op het VMBO, de MAVO. Terwijl ik qua intelligentie de HAVO wel aankon. Maar dat was omdat ik sociaal nog niet zo sterk ontwikkeld was. En ik wilde zelf heel graag naar een wat rustigere school. Ben ik naar de MAVO gegaan. Daar heb ik 4 jaar gezeten. En in die 4 jaar ben ik echt veel gegroeid, best wel, qua sociale vaardigheden. Maar ja, het eerste jaar was dat dus best wel lastig. Mm-hmm. Ik dacht echt van, ja, welke kant ga ik op en wat wil ik leren? En ik liep er wel tegenaan dat ik het lastig vond om dus niet die klik te ervaren met mensen. Want ik zag dat anderen dat wel hadden. Dan dacht ik echt van, ja, hoe kan dat jij gewoon zomaar op mensen afstapt en dat ook nog eens leuk is en dat jullie vrienden worden en dat soort dingen, ja. Mm-hmm. Ja, maar ik vond het wel heel fijn dat ik in ieder geval in die tijd een fijne mentor had met wie ik alles kon bespreken op dat vlak. En ik had daarnaast ook nog een paar andere docenten die af en toe even aan me vroegen van ja, hoe gaat het nou eigenlijk? En dat vond ik wel heel fijn, want dat waren mensen waarmee ik ook echt een gesprek kon voeren. En dat ging niet over koetjes en kalfjes, ja, small talk. Ja, daar ben ik nog steeds niet echt een kei in, maar wel, het gaat wel al veel beter dan toen.
Zo van, oh, lekker weer buiten, hè?
Ja, dan denk ik, ja, leuk voor je. Het is inderdaad lekker weer. Dat is mooi, maar dat gaat niet echt ergens over of zo. Ja, ik ben gewoon dan wel benieuwd van hoe gaat het met iemand? En weer gerichter vragen, wat meer diepgaand is.
En hoe vind je dat dan, dat mensen, want over het algemeen is dat ook een vraag van hoe gaat het met je? Dat is eigenlijk ook een soort, tenminste, ik zie dat altijd als vragen, als aanknopingspunt om volgens een gesprek te starten.
Ja.
De meeste mensen zeggen, nou, laten we zeggen 99% zegt, het gaat dat standaard dat het goed gaat.
Ja, dat is echt zo'n standaard antwoord.
Ja, dan denk ik van.
Ja, dan denk ik van, ja, gaat het dan echt goed? En dan, soms dan valt zo'n gesprek ook stil, dat ik dan denk van, nou, leuk dat het goed gaat, ben ik blij mee, ja.
Ja.
Ja, dus dat is wel lastig. Maar ja, op de middelbare school op een gegeven moment wel zo was, is dat ik ook dacht van, ja, ik wil wel gewoon vriendschappen sluiten. Ik wil mensen hebben met wie ik in de pauze en daarna ook gewoon gezellig kan hebben. En uiteindelijk heb ik die mensen wel gevonden toen. We zijn nu geen, de vriendschappen zijn verwaterd inmiddels. Maar ik heb toen wel een paar goede vrienden gemaakt. En daarvan zaten er ook een paar mensen tussen die een beetje hetzelfde hadden als ik. Die het ook lastig vonden om aansluiting te vinden met anderen. Dus dan heb je eigenlijk al een soort van speciale band dan gelijk.
Ja,
en vanaf toen ben ik echt meer uit mijn schulp gekropen doordat ik mij besefte van, hey, er zijn wel mensen die dat ook zo ervaren. Mm-hmm. Die het ook niet makkelijk vinden om maar op iedereen af te stappen. Ja.
Ja. En hoe heb je uiteindelijk die groei gemaakt? Want je zei ook, in die 4 jaar heb ik heel veel geleerd. Hoe is dat uiteindelijk dan zo gekomen dat je toch die vriendschappen wel kon sluiten?
Ja, ik ben bij mezelf heel goed nagegaan van wat wil ik precies leren. Nou, ik wilde dus vriendschappen gaan sluiten. Ik wilde mijn sociale vaardigheden verbeteren. De docenten die hebben mij daar best wel bij geholpen. Er waren een aantal docenten waar ik gewoon eventjes bij terecht kon. Als ik denk van ja, ik moet even iets kwijt. Ik heb veel aan mijn hoofd en ik wil het gewoon even kwijt. En ik wil daar tips voor krijgen en adviezen. Dus aan de docenten heb ik best wel veel gehad. En ik kom thuis natuurlijk altijd alles kwijt. Dus als de schooldag voorbij is, dan liep ik een paar minuten naar huis. Echt super relaxed. Dat heb ik nu niet meer met studeren.
Nee. Dat is jammer.
Nee. Ja. Nee, maar dan liep ik naar huis en dan kwam ik thuis. Mijn ouders die wisten dan al van, oh jee, die gaat eerst weer een half uur, drie kwartier constant vertellen. Want dan moest ik het allemaal even kwijt wat er in mijn hoofd zat. Mm-hmm. Ja, en ik kon alles vertellen thuis. En ik heb altijd, nou, nog steeds ervaar ik steun vanuit thuis. Ik woon ook nog thuis. Mm-hmm. Dus ja. Ja, dat vond ik eigenlijk heel relaxed. Dat ik gewoon bij veel verschillende volwassen mensen dingen kwijt kon. Ja, ik had ook nog wel wat vrienden van de basisschool. Maar die zaten dan op een andere school. En die zag je dan toch wat minder vaak. Dus dat was dan wel weer iets anders. Mm-hmm. Dus ja, in mijn omgeving kon ik eigenlijk heel veel kwijt.
Ja,
ja dat heeft me ook geholpen. Heel fijn,
ja. En je zei ook straks van op de basisschool, je ouders hadden niet verteld eigenlijk dat je autisme had of hebt, moet ik zeggen.
Ja.
Wanneer ben je erachter gekomen? Wanneer is echt het moment geweest dat je daar wel achter kwam, dat je daar ook echt bewust van werd?
Ja, dat moment dat ik daarachter kwam, ik weet niet meer precies, volgens mij zat ik toen in groep 8. Ik ging een keer met mijn moeder naar het strand fietsen. En toen hadden we het over dat ik soms wel kuren had. Ja, zo noemden we het toen. Dat ik wel uit mijn slof kon schieten af en toe. En ja, toen vertelde mij... Ik weet niet meer precies hoe het ging, omdat het zo lang geleden was. Mm-hmm. Maar mijn moeder die vertelde toen wel over het stukje autisme. En volgens mij zei ze toen iets van... Ja, dat komt eigenlijk doordat je autistisch bent of autisme hebt, zoiets zei ze. En dat werd vroeger ook al eens gezegd als van... ja, er is een weggetje in je hoofd dat anders loopt, waardoor je dingen anders ervaart. Toen dacht ik, nou, prima, ik zag het al helemaal voor me. Een weggetje in je hoofd dat anders loopt. Nou, ik vond het er eigenlijk wel leuk uitzien. Ja, ik dacht daar nog helemaal niet zo zwaar over na. Ook niet toen met dat moment van de fietstocht. Dacht ik van, oh, nou ja, oké, prima. Mm-hmm. Ja, en daarna was ik het alweer vergeten eigenlijk. Dus vandaar dat ik het nu een beetje vaag nog kan herinneren. Mm-hmm. Er was wel in groep 8 een moment dat ik mee ging doen aan een soort van cursus. Wen in de brugklas heette dat dan. Mm-hmm. En dat was wel echt voor kinderen met autisme. Dus ik zat nog met een paar andere jongens toen.
Ook meiden of alleen jongens?
Nee, alleen jongens. Oh, ja, ja, dus dat was ook weer lekker stereotyperend weer.
Ja,
ja. Ja, dat was wel, het was wel leuk. En dan ging ik dan op maandag na school ging ik daar meteen heen. Dat was best wel leuk. En dan leerde je onder andere over hoe roosters eruit konden zien. En ja, wat je ongeveer kon verwachten op de middelbare school. En toen ben ik me wel bewust geworden van... oh, dit is speciaal voor kinderen met autisme. Dus dan zou ik daar ook wel bij horen. Mm-hmm. En... dus dan heb ik ook meer behoefte waarschijnlijk aan structuur. En dat was ook zo. Want ik vond het ook wel fijn om van tevoren te weten wat ik kon verwachten. En mm-hmm. nu nog steeds, maar ik kan het wel beter loslaten. Maar ja, het kwartje viel echt pas toen ik naar de middelbare school zelf ging. Toen ik daar echt startte. Ik had er wel eerder al wat van gehoord. Maar op een of andere manier kwam het nog niet echt binnen. En dat gebeurde dus meer toen ik echt naar school ging.
Ja. Ja. En was je er toen ook echt bewust mee bezig? Of dacht je alleen van, ik weet dat ik dit heb, maar ja, dat is het dan of zo?
Ja, het was wel van, ja, dat is het dan. Maar daarna begon ik steeds meer te ontdekken van, ja, maar wat hoort er dan eigenlijk bij? Wat hoort er dan bij autisme? En wat ervaar ik? Welke delen daarvan ervaar ik zelf ook? Mm-hmm. Dus dat was een heel denkproces ook echt in de eerste anderhalf jaar. Mm-hmm. Ja, totdat ik dus vrienden kreeg en het eigenlijk soepeler ging. Ja, dan groeien mijn sociale vaardigheden ook wel mee. Ja, en ik ben eigenlijk benieuwd, want hoe was dat voor jou op de middelbare school?
Ja, dat ging eigenlijk ook vrij automatisch wel. Ik moet toegeven dat eigenlijk vanaf de eerste klas... ze waren bij mij gewoon heel bang dat ik zou verzuipen op de middelbare school. Want ik heb op de basisschool wel echt veel hulp en begeleiding gehad. Eigenlijk alle jaren door. En dat had ik ook echt nodig, omdat... ja, ik was best wel een... ik kon echt een terrorkind zijn. Ik kon ook echt... naar de klas op stel te zetten, niet luisteren. Als er ook maar iets veranderde, dan werd ik boos. Of ik had altijd wel aansluiting, ook eigenlijk op de basisschool. Ik heb ook altijd echt al veel, veel speelafspraken ook vaak op woensdag gehad. En ik vond het ook eigenlijk hartstikke leuk. Dus het was een beetje een aan de ene kant kon het best wel heel erg goed gaan. Aan de andere kant ging dat sociaal-emotionele niet helemaal goed en moest daar echt in bijgestuurd worden. Daardoor kreeg ik wel eigenlijk, zeker toen ik op 7, 8 zat, echt wel het bewust al van, oh, er werkt bij mij iets anders. En juist doordat ik al die jaren die hulp heb gehad, en ik eigenlijk niet anders wilde zijn, had ik mezelf de middelbare school echt voorgenomen van, nou, ik ben vanaf nu ben ik gewoon normaal. Dus ik ben toen echt, toen was dus autisme, tegenwoordig is nu in mijn geval de diagnose ADHD. Maar ja, hetgeen dus zeg maar, wat dus blijkbaar in mijn hoofd net iets anders werkt, ik wilde dat gewoon niet inzien. Ik dacht, dat heb ik allemaal niet en dat vind ik allemaal onzin. En gek genoeg kon ik wel vrij snel wel aansluiting vinden met mensen. Ik ben nooit echt van de hele grote vriendengroepen geweest. Ik vind dat ook allemaal, ben ik gewoon heel eerlijk, en best wel ingewikkeld. Nog steeds. Maar dat ging eigenlijk in die zin wel beter dan ze altijd verwacht hadden. Dat ging eigenlijk, tenminste zoals ik het toen heb ervaren, eigenlijk altijd best wel als vanzelf. Maar als ik achteraf terugkijk, denk ik wel van ja, er waren best wel veel mensen die wel echt tot een groep behoorden. En ik zag mezelf vaak ook als een soort individu die tussen alles en iedereen een beetje inzweefde. Dus ik ben ook nooit echt buitengesloten. En ik heb echt wel een paar goede vriendinnen waar ik nog steeds echt mee bevriend ben. Dit jaar ook met een enkeling 10 jaar nu, dus dat is heel leuk. Maar buiten dat, want ik heb niet altijd bij hen in de klas gezeten, was ik een soort individu die tussen groepen inzweefde. Dus de ene keer zat ik een beetje bij dat groepje, de andere keer zat ik een beetje bij dat groepje. En ik vond iedereen op zich wel aardig en ik kon op zich met iedereen best wel een gesprek of zo voeren, maar het was nooit diepgaand of zo. Het was nooit genoeg om echt goed aan te sluiten bij een groep. Dat is een beetje hoe ik dat zelf een beetje ervaren heb.
Ja, oh, maar dat is best wel interessant. Dat dan hebben we echt twee totaal verschillende ervaringen dan wat dat betreft.
Ja,
ja, dat laat maar zien dat autisme dan niet per se één stereotyp beeld is. Maar dat iedereen het dan weer anders kan ervaren. Ja, de een die vindt sneller aansluiting dan de ander.
Ja.
En ik weet niet of ik het zo goed benoem, maar dan komt misschien ook dat stukje maskeren dan weer naar voren. Of dat niet zo willen zien. Misschien zeg ik het zo beter.
Ja. 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 Ja, en het is nu wel, want in mijn geval was het dus eerder altijd diagnose autisme. Ik had dezelfde diagnose als die jij had. Het is in mijn geval heb ik nu de diagnose, tenminste de nieuwe diagnose volgens de DSM-5, heb ik niet. Dus het is wel een beetje de vraag van ja, is het wel destijds autisme geweest of vorm van autisme geweest? Of is het altijd ADHD geweest? Of... Eigenlijk weet niemand precies hoe dat zit. Maar ik merk wel dat dat ik dat veel bij ADHD zie ik dat ook veel terug. Weet je, het zijn beide ontwikkelingsstoornissen. Beide hebben moeite met prikkelverwerking. Beide moeite met executieve functies. En bij beide zie ik ook wel in zekere zin ook wel moeite met sociaal contact. De oorzaak kan een beetje anders zijn. Maar inderdaad, maskeren. Ja, herken je dat bij jezelf?
Ik vind het een interessante term. En ik herken mezelf er niet echt heel erg in. Wellicht doe ik het wel eens, maar dan doe ik het onbewust. Mm-hmm. Maar ja, ik wil mezelf zoveel mogelijk laten zien zoals ik ben.
Want en hoe zie jij maskeren? Wat valt bij jou onder maskeren? Want het is natuurlijk een heel breed begrip ook. Dus hoe zie jij dat?
Ja, maskeren betekent voor mij dat je dan... Ja, niet echt laat zien waar je bijvoorbeeld tegenaan loopt. Of dat je doet alsof je je bijvoorbeeld goed voelt. Mm-hmm. Terwijl je eigenlijk gewoon helemaal niet zo goed voelt. En er eigenlijk wel over zou willen praten stiekem. Dus dat is ook eigenlijk voor mij een beetje dat heel snel kunnen aanpassen aan bijvoorbeeld een groep mensen waar je bij zit. Ja, dus het is nog steeds eigenlijk best wel breed. Mm-hmm. Maar dat is hoe ik dat zie. En... Ja, ik wil het liefst zelf zo min mogelijk maskeren. Want dat kost me echt heel veel energie om dat dan te doen. Om dan bijvoorbeeld aan te geven dat het goed gaat en heel vrolijk mee te praten. Terwijl ik eigenlijk het liefst zo snel mogelijk gewoon naar huis wil. En of met mensen erover wil praten, met andere mensen. Mm-hmm. Ja, ik heb dat wel eens gedaan. En ik moet zeggen, nu ik zo aan het praten ben erover... Schiet daar soms wel in dat maskeren. Dat is wel in een situatie waarin ik me bijvoorbeeld niet fijn voel. Bijvoorbeeld als ik voor school een gesprek heb met een docent en zij vertelt mij dat mijn verslagen onvoldoende zijn. Mm-hmm. Ja, dan waar ik bijvoorbeeld heel erg mijn best voor heb gedaan, dan wil ik eigenlijk gewoon, dan zit ik met zoveel vragen en dan denk ik, ja, waarom is het niet goed gegaan? En voel ik me er best wel rottig over. Mm-hmm. Maar dan schiet ik ook een soort van op slot. Oh, ja, dat is. Dat is ook weer iets dat ik dan eigenlijk wel wil aangeven dat ik me er gewoon heel rottig over voel, omdat ik er mijn best voor heb gedaan. Maar dan denk ik, ja, ik moet er niet over gaan praten, want dan schiet ik in die emotie. En dan, mm-hmm. Dus dan maskeer ik dan toch wel een soort van, eigenlijk.
Ja.
Nu opeens komt dat besef midden in een gesprek. Ja, heel interessant.
Maar is het dan ook zo dat je het moeilijk vindt om dat te vertellen, maar dat je dat, want jij bent heel goed met woorden op papier, dat je dat daar wel heel goed kan uiten? Dat je het via papier, zeg maar, bewijs van wel beter kan. Of dat je bewijs van een mail stuurt. Het daar allemaal goed kan. Terwijl als jij dat face-to-face met iemand moet bespreken hoe jij je echt voelt. Dat het dan moeilijker gaat?
Ja, in sommige situaties wel. Dus als ik dan bijvoorbeeld te horen krijg van, nou, je hebt je verslagen niet gehaald. En de docent vertelt er een heel verhaal omheen. Dan is diegene mij al kwijt. Want dan zit ik heel erg in mijn hoofd van, oh weet je, ik heb het weer niet goed gedaan. En ja, weer zo'n gevalletje, want ik heb vaak verslagen niet in één keer gehaald. Maar dus dan komt dat ook weer terug. Mm-hmm. En ik heb dat wel eens gehad, inderdaad, net wat jij zei met de mail versturen. Dat ik dan naar huis ga en het thuis eventjes over heb. En dat ik dan uiteindelijk bedenk van, ja, maar ik heb niet echt goed kunnen uiten wat ik erg, ja, hoe dat precies op mij overkomt dan. Mm-hmm. En toen heb ik wel eens nog een hele uitgebreide mail eruit gestuurd. En dan lukt het wel. Want dan ben ik ook even tot rust gekomen. En dan zit ik in mijn eigen omgeving. Mm-hmm. En inderdaad, ja, schriftelijk kan ik echt goed uit mijn woorden komen.
Ja.
Dan is het misschien een beetje dat je denkt van, hoe kan het dan met verslagen niet zo zijn? Maar beoordelingsformulieren. Ja. Ja, ik denk dat mensen die hebben gestudeerd of nog studeren wel weten waar we het over hebben dan nu.
Ja.
Dat kan ook heel vaag zijn. Mm-hmm. Maar als ik vrij mag schrijven, ja, dan. Ik wil zeggen, er komt er iets goeds uit. Dat vind ik ook weer zo typisch om te zeggen. Maar dan gaat dat lekkerder eigenlijk. En dan kan ik mijn gevoel ook beter overbrengen. En dan krijg ik uiteindelijk weer een mail terug van, ik snap dat je je zo voelt, dit, dat.
Ja.
Ja, en dan komt er wel begrip uit vaak. Ja,
het is wel herkenbaar. Tenminste, soms dan of dat merk ik tenminste bij mezelf, er komt zoveel op je af. Dat je op dat moment gewoon niet adequaat genoeg bent om te reageren. Ik herken ook wat je zegt, van dat je dan een soort van op slot raakt. Of dat je soort van dichtklapt. Of dat mensen je vraag stellen, dat je soms dan daar ook niet goed kan antwoorden. Of dat je dan achteraf denkt van, oh shit, ik heb nu wel wat gezegd, maar eigenlijk bedoel ik wat anders. Of eigenlijk had ik nog dit en dat en dat willen zeggen. En als je naar het schrijft, wat ik zelf merk, is gewoon, je vertraagt daar ook gewoon de boel mee. Weet je. Je kunt dat nog een paar keer nalezen. Je kunt dingen toevoegen. Ik merk wel dat als ik eenmaal aan het schrijven ben of ik ben een mail aan het sturen, die van mij worden automatisch soms een beetje te lang. Dus ik heb voor mezelf een soort regel ingesteld. Ik moet eerst 3 keer alles nog een keer nalezen en dingen schrappen voordat ik een mail mag sturen. Omdat anders wordt het voor mij veel te lang. En dan denken mensen altijd, Jils, mag ik een samenvatting of zo?
Ja.
Maar inderdaad, dat schrijven soms beter werkt in die zin. Dat is wel herkenbaar.
Ja.
En ik ben ook wel benieuwd. Want ik vraag ook altijd aan gastsprekers van, nou, is er zelf een thema of onderwerp wat je graag zou willen behandelen? En wat ik zelf wel een beetje vind aansluiten is ook dat momenteel, tenminste dat gaf je aan, dan ervaar jij regelmatig misverstanden tussen jouw denkwijze en iemand die geen autisme gerelateerde denkwijze heeft. Klopt toch?
Ja, dat klopt helemaal.
Want hoe ervaar je dat?
Ja, dat vind ik wel lastig. En ik merk het dan voornamelijk op school. Want ik doe een sociale studie. Dus dan verwachten ze ook dat je de sociale regels wel een beetje kent. Heb ik dan, dat bedenk ik er dan gelijk weer bij. En dan verwachten ze vaak dat je bepaalde dingen al heel snel kan. Terwijl ik vaak meer tijd nodig heb om bepaalde vaardigheden aan te leren. Dus hoe je verslagen schrijft. Ik moet dat vaak checken. Klopt het wat er op het beoordelingsformulier staat? Wat op zich ook vaak vaag is, helaas. Dus daar kan ik ook niet altijd wat mee. Mm-hmm. Ja, en voor veel mensen die dan niet zo denken zoals ik dan denk, gaat dat heel anders. Die halen dat bijvoorbeeld sneller. Ook niet iedereen trouwens. Er zijn best wel mensen die er ook moeite mee hebben of hebben gehad. En ja, ik merk dan dat bijvoorbeeld docenten dat niet altijd helemaal ja, begrijpen. Die denken dan van, waarom heb je bepaalde dingen er niet ingezet? Het is toch logisch dat je dat er wel in hebt gezet? Mm-hmm. En dan denk ik echt van, ja, maar ik... Ja, ik interpreteer dat dan anders. Ik neem vaak dingen echt letterlijk of mis soms ook informatie. En ja, dat vind ik heel lastig om daar dan mee om te gaan. Zeker als dat ook vaker gebeurt. En naarmate je verder komt in je studie. Ja, ik zit dus in mijn laatste jaar. Dan verwachten ze ook eigenlijk wel van je... Heb ik het idee dat je het allemaal al kan. Terwijl, ja, ik denk van, er zijn ook nog dingen die ik nog wel... Ja, waar ik nog even wat meer tijd voor nodig heb. Ik vind het best wel lastig om daar dan mee om te gaan. Om er dan de docenten zover te krijgen dat ze het in ieder geval een klein beetje begrijpen. Mm-hmm. Vaak doen ze wel hun best ervoor, hoor. Ook dat dan weer wel. Mm-hmm. Dat is ook al één ding. Ja. Ja.
Maar je bent wel, je zit wel in het vierde jaar. Je bent bijna klaar. Dus je bent wel heel ver gekomen. Wat zou je willen zeggen aan degene die hier naar luistert, die denkt van, nou, ik heb autisme of ADHD, het maakt allemaal wat mij betreft niet zoveel uit. En ik heb daar moeite mee. Wat zou je die mensen willen meegeven als tip?
En mensen die ook studeren, bedoel je?
Ja, die inderdaad studeren.
Zoek in ieder geval naar... naar begeleiding. Want vaak is dat wel mogelijk, bijvoorbeeld door middel van een studentendecaan. Mm-hmm. Ik heb de studentendecaan bij ons zelf niet benaderd. Ja, omdat ik dacht van ja, dat lukt me wel eventjes allemaal. En achteraf gezien had ik daar wel meer hulp van willen krijgen.
Heb je alles alleen gedaan?
Ja, ik heb eigenlijk alles wel alleen gedaan. En toen ik startte in 2017, want ik studeer en ik ben een langstudeerder. Mm-hmm. Ik heb een jaar studievertraging. Klinkt gelijk weer heel negatief, maar ik ben er wel heel blij mee dat mm-hmm. ik dat heb gedaan. Maar in 2017 was de hulp op mijn hogeschool nog niet zo ingericht op studenten met wat zij noemen een functiebeperking. Mm-hmm. Vind ik ook eens een heel deftige term. Maar ja, het is het is een soort van helder dan, denk ik. En dat is nu veel, veel breder. Ze hebben ook peer coaching. Ik ben zelf ook een peer coach geweest. Mm-hmm. En ik coach nu ook nog steeds twee studenten met autisme of vermoedens daarvan. Mm-hmm. Via studentenzaken, dat is dan ook weer iets anders. En wij hebben op school ook Limitless. En dat is eigenlijk een organisatie voor en door studenten met een functiebeperking. Dus dat kan heel breed zijn. Ja, en kijk of dat er ook is op jouw hogeschool. Of daar ook plekken zijn waar je terecht kan. En bespreek het met je mentor als dat goed voelt ook vooral. Ja, er komt toch weer het stukje, voel je er goed bij.
Ja.
Weer naar kijken, want dat vind ik zelf heel belangrijk. Mm-hmm. En praat er eigenlijk over. En ook als je tegen dingen voor school aanloopt... Check het even bij je leraar en vraag om extra hulp. En ja, de aanhouder wint, heb ik altijd wel geleerd. Want ja, soms reageerden docenten bij mij niet op een mail. Of dan denken ze dat je het allemaal wel al kan. Maar blijf echt duidelijk aangeven van, ik loop hier en hier tegenaan. En daar zou ik graag hulp bij willen. Ja, hoe je dat, wat voor hulp je daarbij zou willen, dat kan je dan uitvinden. Mm-hmm. Of als je dat al weet, kan je dat ook aangeven. Dus dat eigenlijk. En ik wil ook meegeven dat het eigenlijk helemaal niet erg is dat je ergens wat langer over doet. Dat is eigenlijk, ja, iedereen heeft daar zijn eigen tempo in. Mm-hmm. En op school wil ze vaak dat je een bepaald tempo volgt. Maar ik wil echt meegeven dat het helemaal niet erg is als je daar buiten valt. Ik ben ook een jaar extra gaan studeren, omdat het ook deels met mijn stage niet helemaal lekker liep. Mm-hmm. En ja, dat kost wel wat meer geld en je bent nog wat langer bezig. Maar ja, voor mij heeft het heel veel voordelen opgeleverd. Ja, ik heb heel veel mogen leren in het jaar extra. Dus ik probeer dat ook aan mijn studenten die coach mee te geven. Mm-hmm. Dat het helemaal niet erg is als je niet helemaal met de stroom meegaat. Want dat het ook best wel snel kan gaan.
Ja, zeker. Ja, en mooie tips ook.
Ja.
Ja, het is inderdaad veel tegenwoordig. Is echt wel veel mogelijk inderdaad als jij inderdaad studeert met een functiebeperking. Wat ik zelf inderdaad ook, want je kunt inderdaad, je hebt ook inderdaad speciale coaches inderdaad die je kunnen helpen met plannen en dergelijke. Maar je hebt ook andere aanpassingen die je kunt vragen. Je kunt ook bijvoorbeeld extra tijd vragen bij tentamens. Je kunt je tentamens in een prikkelarm lokaal maken.
Ja.
Dus dan wat je vaak hebt is als jij een tentamen moet maken. Ja, de meeste die maken dat in een lokaal met 70 mensen. of dat is heel meer, veel, ja. of weet ik veel wat. Ja, voor mezelf sprekend, ik word echt daar knettergek van. Eenmaal dat tentamens leveren mij altijd heel veel stress op. En ik weet nog van de middelbare school dat ik mijn toetsen eigenlijk nooit echt afkreeg. Of ik zat altijd als langst. Of, en ik heb dat toen als heel normaal ervaren. Maar toen ik erachter kwam dat, hey, ik ga studeren en hey, ik heb een diagnose. Toen dacht ik, hey, maar ik kan gewoon extra tijd aanvragen. Dus dat heb ik toen gedaan. En ik heb mijn tentamen nooit gemaakt in een lokaal met heel veel mensen. Okay. Maximaal 3 medestudenten. En ja, wat de reden van die mensen is, weet ik niet. Boeit ook verder niet. Nee. Meeste zitten er volgens mij wel vanwege dyslexie. Tenminste, als ik mensen vertelde dat ik ergens anders een tentamen maakte, want sommigen die hebben dan, want het gaat bij ons altijd op alfabet, en hebben ze altijd op een gegeven moment een toetsgooster online staan, en dan staat er van achternaam A tot en met H nog wat, zitten in lokaal dat en dat. En dan zei wel eens een klasgenoot die dan eigenlijk in hetzelfde lokaal ze moet zitten van, oh Jules, we moeten samen naar dat lokaal. En dan zei ik altijd van, nee, ik maak mijn tentamens altijd in een ander lokaal. En, zei, en de meeste denken, gaan dan automatisch vanuit dat het vanwege dyslexie is.
Ja.
Maar goed, heb ik niet. Maar ja, ik heb dan ook nooit zin om dat uit te leggen. Dus dan zeg ik altijd, ja, klopt. Ja,
ja, ja. Ja, soms kan je er heel makkelijk vanaf komen. Dan het is maar net wat je erover over kwijt wil inderdaad.
Ja.
Nee, maar ik heb... Ja, op de middelbare school wel voor examens en PTA's, dus een soort van tentamens. Mm-hmm. Hebben we wel echt in een sporthal moeten zitten. En bij examens kon ik wel daar regelen dat, ja, dat ik een apart plekje dan had. Mm-hmm. Dus dan zat ik vaak links vooraan helemaal in de hoek. Zodat er alleen één iemand naast mij zat en mensen achter mij.
Ja.
Dus zodat ik niet de hele tijd de neiging had om maar om me heen te kijken. Om te kijken, hé, wie zitten er allemaal nog mm-hmm. meer? En dat het ook allemaal prikkels waren.
Ja.
En dat was best wel chill. Maar op de hogeschool heb ik dat niet echt nodig gehad. Want dan zaten we vaak alleen met onze klas. En dat zijn maximaal 25 mensen in een lokaal. En ik vond het dan eigenlijk ook altijd wel weer leuk. Want ik was van tevoren dan altijd heel erg bezig met bij multiple choice toetsen. Die ik trouwens niet superveel heb gehad. Mm-hmm. Maar daar was ik van tevoren heel erg mee bezig van, als ik het maar goed ga maken en dat soort dingen. En als ik dan met klasgenoten was, dan was je al snel aan het kletsen, ook al over de toets. Maar dat was dan toch even wat luchtiger of zo. Ja. Ja, en dan ook daarna, ik ging altijd wel tegelijkertijd met een paar anderen weg. Mm-hmm. En dan gingen we eventjes erover praten. En op een of andere manier vond ik dat dan toch wel fijn. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat het lekker rustig is om met een paar andere mensen te zitten. Ja, en dat klinkt ook niet verkeerd.
Ja, het verschilt heel erg per opleiding ook. Want inderdaad, als je inderdaad een toets maakt met alleen je eigen klas. Ja, ik weet gewoon op mijn school en mijn opleiding is gewoon social work. Ik zit dan in Enschede op school en die opleiding is echt overal. Maar er zijn zoveel studenten. Dus ja, wij maken echt wel tentamens met echt, er is corona geweest. Dus toen was het dan wel kleiner. Maar voor corona, die tentamenlokalen zijn echt reusachtig. Dat zijn allemaal computers, echt superveel verspreid. En ja, met 70, 80 mensen kun je daar vaak wel makkelijk in. Ja, dat is niet aan mij besteed. Maar dat is per persoon verschillend.
Nee, precies. Nee, dat verschilt ook wel weer. Ik heb verhalen gehoord van mensen die in een winkelcentrum moesten zitten en dat soort dingen. Ja, dan word je ook wel echt gek.
Oh, ja.
Ja.
En om even terug te komen op jouw studie. Hoe is het om in die zin zeg maar een sociale studie te doen terwijl je autisme hebt? Ja, hoe is dat voor jou?
Dat is echt een heel interessante combinatie eigenlijk. Ja, ja, ik zat in de vijfde van de HAVO. Daar begon het eigenlijk en ik dacht van wat wil ik nou precies doen? Ja, ik had eerst in mijn hoofd eigenlijk iets best wel anders. Ik wilde eerst docent Spaans worden, want ik vind Spaans echt een superleuke taal. Ik was goed in talen ook. Ik scoorde daar echt goed voor, vond het leuk.
Leuk.
Maar ik dacht ook van als ik daar voor de klas ga staan, ik weet niet of dat goed gaat komen. Ik weet niet of ik alles tegelijkertijd in de gaten kan houden. Dat is super overprikkelend natuurlijk. Mm-hmm. Dus ik dacht ik wil wel iets doen in het onderwijs. Of in ieder geval in contact met mensen, maar ik wist niet precies wat. Dus uiteindelijk ben ik naar de schooldecaan toe gegaan. En zij stelde mij de vraag. En dat was eigenlijk de vraag waardoor ik op deze studie ben gekomen. En ze stelde mij de vraag van als je zelf een onderwerp mocht bedenken voor je profielwerkstuk. Dat moesten we dan natuurlijk doen ter afronding. Mm-hmm. Ja, wat zou dat dan zijn? Ja, en toen kwam ik op het onderwerp autisme uit. Omdat ik daar heel graag mensen mee wilde helpen. En toen zei ze eigenlijk al heel snel van wie weet is pedagogiek dan iets voor jou? Ik had er nog nooit van gehoord. Ik dacht, wat is dit nou? Mm-hmm. Ja, en toen liet ze het zien. Ik ben daarover gaan lezen. Ik ben naar de open dag gegaan. En dat was eigenlijk de enige studie die ik had bezocht. Ja, waar ik wat over had gelezen. Naast natuurlijk dat van docent Spaans. Maar dat was ook een stuk verder en lastiger. Mm-hmm. En dit is in Amsterdam natuurlijk. Dus dat is voor mij een stuk dichterbij. Mm-hmm. En ik ben naar de open dag gegaan. En ik dacht van ja, ik zag mezelf daar gewoon al lopen. Ik denk, ik ga ook niet verder kijken dan dat. Dus dat was ook eigenlijk wel weer een beetje gevaarlijk misschien. Ik dacht van ja, als het uiteindelijk niks is, dan weet ik alsnog niet wat ik moet doen. Maar ja, ik zit er nog steeds. Dus ja, ja, het is uiteindelijk iets heel goeds geworden.
Ja, heel cool. Ja. Je hebt van tevoren niet gedacht van, oh jee, kan ik dat wel aan? Of lukt me dat wel? Of wordt het niet te moeilijk? Of tenminste, ik vond zelf, toen ik social work studeerde, en ik had toen nog inderdaad die diagnose autisme, ik had toen nog geen diagnose ADHD. Ik vond dat toen echt heel eng. Ik dacht echt, nou, als je dingen gaat lezen over autisme, het is allemaal mega negatief.
Ja.
Je bent echt compleet, je kan totaal geen contact maken. Je bent echt, nou, volgens mij een soort van sociaal contact gestoord. Dat is tenminste wat je allemaal leest. Ik werd daar niet heel blij van. En ja, dan ging ik social work studeren en dan ben ik hele dag met mensen in contact. Ik dacht echt van, nou, dat wil ik, maar volgens mij kan ik dat helemaal niet. Dat was wat ik toen heel erg dacht.
Ja, ja, ik snap dat wel. Ik was van tevoren ook niet zo heel erg mee bezig. Ik wist dat het een hele nieuwe ervaring ging worden. En ik dacht van ja, dat worden vast heel veel prikkels. Nou ja, in de eerste, nou ja, denk 2 maanden was ik echt na elke dag echt volledig overprikkeld. Dan zat ik gewoon moe in de trein terug. Mm-hmm. Toen ontdekte ik ook wel dat ik het fijn vond om dan in ieder geval nog even in de trein te zitten. Want dan ga je gewoon zitten en verder hoef je eigenlijk bijna niks te doen. Mm-hmm. Dus kon ik altijd eventjes lekker tot rust komen voordat ik thuis was. En ja, dat komt zoveel op je af. Je zit in de grote stad. Ik woon zelf in een dorp. En je zit opeens in de grote stad. En je ziet andere mensen. Je leert andere dingen dan op de middelbare school. Je zit dan niet met je vrienden, want die gingen allemaal wat anders doen. Mm-hmm. Ja, dat was wel echt overprikkelend. En ook echt na de eerste, hoe heet het? Na de eerste toetsweek had ik 5 toetsen gehad en daarvan had ik er 3 onvoldoende. En toen dacht ik echt van, oh, maar hoe ga ik dit nou weer halen? Mm-hmm. Ik dacht, hoe ga ik dat voor elkaar krijgen? En toen dacht ik ook van, ja, kan ik dit wel? En ik weet nog dat ik een keer op mijn kamer zat en tegen mijn moeder zei van, ja, als het zo doorgaat, dan stop ik er echt mee. Mm-hmm. En toen zei mijn moeder ook van, joh, je gaat ze herkansen en dan komt het echt allemaal wel goed. Nou ja, ik heb ze inderdaad allemaal herkanst en gehaald. Dus dat is wel lekker. En uiteindelijk heb ik heel veel toetsen daarna ook nog moeten herkansen. Mm-hmm. Maar het is allemaal uiteindelijk goed gekomen. Dus ik kreeg daar wel steeds meer hoop in. En ik vond de vakken interessant. Het ging over communicatie en gespreksvoering. Ik vond het ook leuk wel om andere mensen te leren kennen. Ik heb nooit vrienden gehad op mijn opleiding. Maar ik kon het wel altijd goed vinden met mensen uit mijn klas. Mm-hmm. Ze kwamen echt uit alle hoeken. Ja, bijna alle hoeken van Nederland. Dus dat vond ik ook juist wel weer interessant. Ja, dus uiteindelijk, ja, het was veel, maar ja, wel steeds meer vertrouwen erin gekregen eigenlijk.
Ja,
ja,
ja, heel tof en heel leerzaam ook inderdaad.
Ja, ja, zeker.
Ja, ja, heel cool. En je bent straks afgestudeerd, tenminste, daar gaan we gewoon even vanuit.
Ja, ja.
Nog een 1/2 jaar vertelde je mij.
Ja, klopt, ja.
Hoe zie jij daarna je toekomst voor je? Wat wil je nou doen? Want je bent dan afgestudeerd pedagoog.
Ja.
En dan?
Ja, je kan eigenlijk met dat diploma heel veel kanten op. Ik weet in ieder geval dat ik in de richting van het onderwijs wil. Ik vind jongeren heel interessant. Jongeren met een rugzakje noemen ze dat wel eens. Mm-hmm. En dan specialisatie autisme. Wie weet dat ik daar nog een keer een opleiding of een cursus voor ga volgen. Maar ik wil wel echt het werkveld in. Ik wil gewoon ja een baan en dat ik daar geld mee kan verdienen om uiteindelijk ook op mezelf te gaan wonen. Dat is ook een hele uitdaging, nog met de markt van tegenwoordig.
Ja.
Ja, 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 dat wordt ook nog wel wat.
Ja.
En eigenlijk voor de rest is het nog best wel spannend en onzeker. Want ik ben ook nog niet bezig met solliciteren. Ik heb al een netwerk opgebouwd met mijn stages, onder andere ook. Maar ik heb het nog niet 100% concreet van, oh, ik wil naar dit bedrijf gaan. En ja, dus dat is nog wel spannend. Ja, er zit ook niet echt haast achter, omdat ik niet een kamer hoef te betalen. Want ik woon nog thuis, dus die haast zit er niet achter.
Nee.
Ja, ik wil gewoon eigenlijk dat wat ik heb geleerd en dat wat ik wil uitdragen, wil ik ook gewoon kunnen toepassen. Ja, en dan moet ik daar eerst een plekje voor zien te vinden. Dus dat vind ik nog best wel spannend.
Ja, dat roept dus wel onzekerheid. Wel
ja, op. Dat wel. Ja. Want ik ben nu volop bezig met mijn scriptie. Ik vind het superleuk om te doen. En ja, dan is dat straks opeens voorbij. En dan ben ik geen student meer. Dan stopt alles daar.
Mm-hmm.
Ja, en dan begint weer een heel nieuw hoofdstuk. Dus ja, dat vind ik echt best wel spannend. Ja, nog, ja.
Ja. Ja, dat kan ik me helemaal voorstellen. Maar ik heb er al vertrouwen in dat het uiteindelijk wel goed komt.
Ja, ja, ik ook wel hoor. Ik bedoel, ja, ik heb wat omweggetjes genomen in het, in het onderwijs dan ook. In mijn onderwijsloopbaan, als ik het even zo deftig zeg.
Mm-hmm.
Maar uiteindelijk is dat altijd wel gelukt. Ja, als ik terugkijk, ik ben begonnen op de MAVO. Ik heb daarna 2 jaar HAVO gedaan en daarna HBO. Dus dat is best wel een weg geweest.
Mm-hmm.
Nou is het natuurlijk allemaal goed, welk niveau je ook doet, als je je daar zelf uiteindelijk maar heel fijn voelt.
Mm-hmm.
Dan denk ik, ja, dit heb ik allemaal al gedaan. En dan gaat de toekomst er ook wel goed uitzien. Ja, daar probeer ik dan steeds meer vertrouwen in te krijgen. Is soms toch wel lastig, aangezien het nog veel onzeker is.
Mm-hmm.
Maar ja, uiteindelijk komt het inderdaad wel goed. Ja, net zoals jij het al zei.
Ja, in ieder geval mooi positief. Daar, yes. Tenminste, ik hou daarvan. Ja, ik ben nog wel benieuwd. Even een soort ander iets. Als je sowieso kijkt naar autisme. Er zijn heel veel vooroordelen over autisme. En iedereen heeft ook een andere visie of kijk op autisme. Maar wat vind jij de meest vervelende vooroordeel over autisme en zou je het liefst nooit meer willen zien of willen horen? Is daar iets? Ja. Is er iets wat er dan bij jou opkomt?
Ja, er komen meerdere dingen bij mij op. Ik heb zelf niet echt direct een vooroordeel gekregen van een ander, gelukkig. Maar wat ik wel echt de wereld uit wil helpen is dat mensen met autisme niet sociaal zijn.
Oh ja,
ik bedoel, ja.
Ja, maar ook wat is sociaal? Hè?
Ja, wat is sociaal? Dat is een heel breed begrip. Wat verstaat iemand daaronder? Ja, dat je makkelijk op mensen af kan stappen. Ja, dat is voor een aantal mensen lastig. Mm-hmm. Ja, ik vind het ook nog steeds niet altijd makkelijk.
Nee.
Maar ik bedoel, mensen met autisme kunnen prima een sociale studie doen, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ze kunnen juist vanuit ervaringsdeskundigheid ook best wel sociaal zijn naar andere mensen toe, denk mm-hmm. ik. Daar ga ik wel van uit. En ja, wat dat betreft is sociaal ook best wel een breed begrip.
Ja.
Maar ik vind het wel vervelend dat het dan wordt gezegd over dat mensen met autisme soms bij wijze van spreken al niet sociaal zijn. Dat ze elkaar niet aan kunnen kijken. En natuurlijk snap ik dat het ook wel lastig kan zijn. Ik bedoel, ik heb zelf nauwelijks moeite met oogcontact maken. Mm-hmm. Maar ik snap wel dat dat veel informatie en prikkels kan geven.
Mm-hmm.
Ja, als je iemand anders aankijkt bijvoorbeeld.
Ja.
Dus dat sociale, dat vind ik wel lastig wat daarover wordt gezegd.
Ja, weet je, het is natuurlijk ook heel verschillend. Ja. Hè? Ik bedoel, ik vind wat jij zegt, ben ik het echt compleet mee eens. Tuurlijk, je hebt ook mensen met autisme die de ICT-kant op gaan en die dat sociale niet boeiend vinden of inderdaad niet goed in zijn. Is het ook maar de vraag of ze er zelf last van hebben, want sommigen die zijn dan volgens de maatschappij niet sociaal. Maar ja, hebben ze daar zelf last van? Sommigen misschien wel, maar sommigen misschien ook helemaal niet.
Ja, dat dus, ja.
Ja, dus het is zo breed. Het is echt een gigantisch breed spectrum.
Ja, ja. Ja, en daarnaast vind ik het ook wel vervelend dat er wordt gezegd dat mensen met autisme per definitie al niet flexibel zijn.
Oh ja.
Ik bedoel, het is wel een dingetje, schakelen tussen twee dingen.
Want hoe was dat voor jou? Want deze opname, kijk, wij zitten hier nu, is 2 keer verzet, want ik kreeg corona. Dus toen moesten we het afzeggen. Toen dachten we, 6 dagen later, we hadden weer een afspraak gepland staan. Nu moesten we ook afzeggen. Hoe was dat voor jou, over flexibiliteit gesproken?
Ja, ik vond het wel jammer natuurlijk dat de eerste keer niet doorging. Maar ik dacht van, dat komt echt nog wel een keer.
Mm-hmm.
Dus op zich kon ik daar best wel goed mee omgaan. Maar het is bijvoorbeeld meer als ik bijvoorbeeld echt gefocust ben op iets met school, op het werken aan mijn scriptie bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
En als dan bijvoorbeeld mijn moeder komt en ze zegt van, zullen we eventjes gaan wandelen of naar de winkel en dat soort dingen, dan moet ik wel echt even gaan schakelen. Ik denk van, oké, wat ga ik nu precies doen? Ga ik nu daar ook heen? Of ga ik verder aan mijn scriptie? En dan moet ik altijd eventjes nadenken van, oké, wat wordt het dan precies? Want er komt iemand me eigenlijk storen in mijn proces.
Mm-hmm.
Ja, zo zie ik dat dan. Dus dat soort kleine dingen vind ik dan soms nog wel eens lastig. Maar over het algemeen met afspraken die verzet worden. Dat gebeurt ook wel eens met de studenten die ik coach.
Mm-hmm.
Die willen dan een afspraak toch nog last minute verplaatsen. Mm-hmm. Dat vind ik eigenlijk vaak niet heel erg meer. Want ik heb best wel veel ruimte verder nog nu qua tijd. Nu nog wel. Mm-hmm. Dus dan vind ik het ook minder erg.
Ja.
Ja, kan ik er beter mee omgaan.
Heb je dat ook echt geleerd? Zeg je van, nou, dat is wel in de laatste jaren beter geworden dan voorheen?
Ja. Dat was echt wel nodig. Want bijvoorbeeld, ik heb stage gelopen op een middelbare school. 2 jaar. Mm-hmm. En ja, ook in coronatijd. En toen gebeurde het dus een keer dat de lockdown werd aangekondigd. En dat we echt last minute alles nog moesten regelen voor die leerlingen. En dat zijn leerlingen die ook wel speciale behoeftes hebben, een aantal. Mm-hmm. Dus dat was dan extra lastig. Die waren helemaal van slag. En die dachten van, ja, wat gebeurt er nu? En wat moeten we nu doen? Dus dan moet je heel snel schakelen van, oh, ik kan nu even niet zelf daarmee bezig zijn van, oké, wat moet ik doen? Maar ik moet nu duidelijkheid kunnen bieden aan de leerlingen. Mm-hmm. En we moesten snel een heel online rooster in elkaar zetten. En bijhouden wie waar is met de lesstof. Want ze waren ook niet allemaal bij dezelfde opdrachten. Mm-hmm. En gelukkig hoefde ik dat niet alleen te doen. En heb ik daarin een hele fijne stagebegeleider gehad. Maar dan daar heb ik wel echt geleerd om snel te schakelen. Want je moet gewoon iets afbreken om iets anders te doen. Mm-hmm. Ja, en dat is wel een heel interessant leerproces geweest, ja.
Ja, nou wat goed wel dat nu lukt. Ik denk, weet je, dat is ook voor jezelf denk ik gewoon wel fijn ook dat je wel weet dat je dat kunt. Omdat ik vermoed in jouw werkveld straks inderdaad dat nog veel vaker gaat meemaken ook.
Ja.
En als afsluiting, wat zou jij mensen die naar luisteren, wat zou je die mensen willen meegeven?
Ja, als ik dat eventjes zo concreet moet maken. Ja, ik wil heel veel dingen meegeven natuurlijk.
Ja.
Of
noem maar 2, als het moeilijk is.
Ja, de eerste waar ik meteen aan denk, is dat ik eigenlijk mensen mee wil geven dat iedereen goed is zoals diegene is. Mm-hmm. Ja, zelfacceptatie is ook best wel een dingetje soms. Dat je denkt van, oh, je hebt altijd dingen die je liever niet wil, maar mm-hmm. die je wel hebt, waar je wel last van hebt. Maar dat je eigenlijk gewoon, goed bent zoals je bent. Ja, daar moest ik opeens aan denken en ik wilde dat gewoon even benoemen.
Ja.
Ja, en dat je wel kan komen waar je wil komen. Ja, dat is ook weer lekker concreet, maar niet heus.
Ja,
maar dat je zelfs met een omweggetje via een andere opleiding of kan komen waar je wil komen.
Ja.
Dus dat je vooral
droom
moet najagen.
Ja, ben ik het echt mee eens.
Ja.
Ja. Ja. Nou, ik vind het een hele mooie afsluiting. Lisa, ik wil jou echt ontzettend bedanken voor vandaag. En ook voor de luisteraars die benieuwd zijn geworden naar jou. Waar kunnen mensen jou vinden?
Mensen kunnen mij vinden op Facebook en op Instagram bij Autisme Positief Bekeken. Als het goed is en je tikt dat in op Instagram en Facebook, kom je er al. Mm-hmm. Bij Instagram zit er nog een laag streepje tussen een aantal woorden. Als het goed is, moet dat gewoon te vinden zijn.
Ja.
En ik heb ook een site, www.autismepositiefbekeken.com. Dus als je googelt op autisme positief bekeken, zie je waarschijnlijk alles al. Mm-hmm.
Ja.
Dus dan kan je me op 3 verschillende plekken
vinden.
Kan je me vinden. Ja. Dan zeg ik, kan je me bekijken? Dat klinkt ook zo. Kan je me vinden? Ja, inderdaad.
Ja.
Ja.
Nou, helemaal top. Heel erg bedankt.
Yes.
Ook jou als luisteraar wil ik weer heel erg bedanken. Laat vooral weten wat je van de aflevering vond via de Instagram of Facebook pagina van We Zijn Het Mensen. Vind ik namelijk heel erg leuk. En tot de volgende keer. Doei!